willen samen eerst stil voor onszelf bidden. Een volle zegen van de Heer in. Voor onszelf, maar ook voor diegene die naast ons zit. Een ogenblik van stil gebed. Amen. Deze eerste Maranatha-dienst van dit seizoen, broeders en zusters, waarin we ook weer zullen stilstaan bij de tekenen der tijden en samen het profetisch woord openen, dacht ik, is het goed om te beginnen ook met een Maranatha-lied, een lied van verwachting. En ik heb gehoord in de achterzaal dat u al verschillende Maranatha-liederen met elkaar hebt gezongen. Maar ik dacht aan 304 uit de zangbundel van Glorieklokken. Dat is de bundel vooraan, 304. En daarvan willen we zingen het eerste, het tweede en het vierde couplet als opening van deze samenkomst. 304 glorieklokken, 1, 2 en 4. Samen bidden en samen ook een zegen vragen voor dit uur. Heer God, getrouwe God en Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat we ook vanavond, evenals vanmorgen met zoveel aan deze plaats mogen vergaderen. We zijn u zo dankbaar, Heere, dat u ons vergunt om bij elkaar te komen, om samen uw naam groot te maken, om samen het profetisch woord te openen en vanuit dat profetisch woord ook te zien in welke tijd we geplaatst zijn. En heren, we hebben met elkaar gezongen dat we verlangen naar uw komst, naar die uren smacht mijn hart in. Want als we om ons heen kijken, heiland, dan wordt het erg donker om ons heen. En het gaat stormen, maar we danken u dat we mogen lezen in uw woord dat u in de vierde nacht waakt. uw jongeren tegemoet kwam. En dat mogen we ook geloven op grond van uw woord. Voordat het donkerste deel van de nacht zal aanbreken, komt u ons tegemoet en we zullen u zien. We zullen u aanschouwen, want uw woord zegt ons dat één ding zeker is, we zullen u gelijk zijn, want we zullen u zien gelijk u bent. O Heer, en als we vanavond zo bij elkaar zijn gekomen in deze eerste Maranatha-dienst en onze liederen zingen en het koor het lied gaat zingen, dan willen we u daarmee loven en mee prijzen, maar het gaat allemaal nog zo onvolmaakt. Maar als we denken aan die uren, aan dat ogenblik waar we veranderd worden en we u tegemoet gaan en we bij u zullen zijn, o Heer, dan springt ons hart op, want dan zullen we in volmaaktheid, in het volmaakte lichaam, u zien en u op volmaakte wijze loven en prijzen en onze kronen werpen aan uw voeten. Wil u danken dat het daar naartoe gaat, dat we elkaar daarop mogen wijzen. O Heer, we loven en prijzen uw naam, dat de toekomst van deze wereld, de toekomst van uw gemeente, de toekomst van Israël in uw handen ligt. En dan kunnen we ook zingen, laat de toekomst, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand, moedig sla dus de ogen naar het onbekende land. Zegen ons tezamen. Schenk ons een volle zegen vanuit uw gemeenschap hierin. Wil ons helpen om uw woord te verstaan, om dat in ons op te nemen, om dat woord ook te aanvaarden. En u weet hoe het ermee voorstaat bij ons allemaal. U kent ons hart, u kijkt er dwars doorheen. En u weet of er mannen of vrouwen in ons midden zijn, jongens of meisjes, die u misschien nog niet toebehoren. O Heer, laat dan dit woord vanavond een woord voor hun mogen zijn, opdat ze geen uitstel meer wagen, maar vanavond nog zullen komen om het teken van u aan hun voorhoofd te ontvangen. Heren, dat vragen we niet uit eer voor onszelf, want we zijn niets uit onszelf. Maar als we het vragen, Heren, als we vragen om redding van zondaars, dan gaat het om uw eer, om uw heerlijkheid, om uw grootheid. Zegen ook ons zangko hier, als we de liederen zingen, dan helpen en leiden, opdat het alles mag zijn tot grootheid, tot grootmaking van uw wonderbare Jezusnaam. Halleluja. Amen. We luisteren graag naar ons zangkoor. De eerste keer na de vakantie zingen ze weer voor ons. En zij gaan dat prachtige lied voor ons zingen. Hoe groot zijt gij?
Hartelijk dank, broeders en zusters van het Zangkoor.
We gaan het woord van God openen en dat vindt u voor deze avond opgetekend in het boek Ezechiël. Ezechiël 9 en ik lees met u de eerste 11 versen. Ik noem u Ezechiël 9 en daarvan lezen we de eerste 11 versen. En het hoofdstuk bestaat maar uit 11 versen. Dat is een kort hoofdstuk voor het boek Ezechiël. Er staat boven het gericht over de inwoners van Jeruzalem. Jeruzalem, ook de stad die nu in het middelpunt, in het zoeklicht van de belangstelling staat. Wat is er sinds de vakantie voorbij is weer veel gebeurd in het Midden-Oosten. Dingen waarvan, als we het horen en als we het zien, ons hart vasthouden. Het Midden-Oosten is nog steeds die brandhaard. Want in het Midden-Oosten zal het ook straks gaan gebeuren, broeders en zusters. Daar zal straks die grote eindslag plaatsvinden, als de legers van de wereld zich hebben samengetrokken in het dal van Harmageddon. Het is opmerkelijk, ik wil u op twee feiten wijzen, die eruit springen door de gebeurtenissen in het Midden-Oosten. In de eerste plaats wordt het volk van Israël hoe langer hoe meer geïsoleerd. Mede ook door de schuld van de regering, maar daar moet het naartoe. Want dat moment moet er komen dat straks Israël geheel alleen komt te staan. Want Israël moet tot belijdenis komen en tot verootmoediging. Als ze straks, zoals de Bijbel het zegt, de doorstokenen zullen aanschouwen, de Alfa en de Omega. En er een geluid geween zal weer klinken vanuit Israël. Het tweede waar u op wil wijzen is het opmerkelijke dat zo zoetjes aan, zo zachtjes aan, de legers van de wereld zich al gaan groeperen rondom Israël. Is je het opgevallen? Nu in de Libanon komen de Fransen en de Amerikanen, ik weet wel, het is nog een handvol, en de Italianen. En in de Sinaï zijn de legers gelegerd en misschien straks ook in Syrië. Dat zijn ontwikkelingen die zijn er gaande en alles wijst erop dat het profetisch woord wordt vervuld. Want God komt met zijn doel, tot zijn doel, met Israël, met de gehele wereld en ook met de gemeente. En voordat God ten volle tot zijn doel met Israël komt, wordt de gemeente van Christus weggenomen. En het onderwerp wat we vanavond behandelen gaat eigenlijk toch ook enigszins hierover. Ezechiël 9. Het eerste vers, toen riep hij met luide stem, het te mijne aanhoren, treed nader. Gij die aan de stad de straf voltrekken moet, ieder met zijn verdelgingswapen in de hand. En zie, de 6 mannen kwamen van de kant van de bovenpoort, die op het noorden uitziet. Ieder met zijn vernietigingswapen in de hand. En 1 man onder hen, daar staat eigenlijk in de oorspronkelijke tekst, en te midden onder hen was een man in het linnen gekleed. En hij droeg een schrijfkoker aan zijn zijde. Ze kwamen nader en gingen staan naast het koperen altaar. De heerlijkheid van de God van Israël nu had zich opgeheven van de cherub waarop zij rustte, en zich begeven naar de dorpen van de tempel. En hij riep de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg. De Heere zeide tot hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. Tot de anderen zeide hij te mijn aanhoren, trek achter en aan door de stad en slaap neer. Ontziet niet, heb geen deernis. Grijsaards, jongelingen, jonge meisjes, kleine kinderen en vrouwen moet gij doden en verdelgen. Maar niemand die het teken draagt, mogen aanraken. En bij mijn heiligdom moet gij beginnen. Toen begonnen ze bij de mannen, de oudsten, die zich voor de tempel bevonden. En hij zeide tot hen, verontreinig de tempel en vul de voorhoven met de gedoden. Gaat heen en slaat neer in de stad. En toen ze nu bezig waren met neer te slaan, en ik was achtergebleven, wierp ik mij op mijn aangezicht en schreeuwde luid en zeide, ach, heren, heren, gaat gij nu heen het overblijfsel van Israël verdelgen door uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? En hij zeide tot mij, de ongerechtigheid van het huis Israëls en van Juda is uitermate groot, zodat het land van bloedschuld vol is en de stad vol van rechtsverkrachting. Want zij denken, de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Daarom zal ik ook niet ontzien en geen deernis hebben. Hun wandel zal ik op hun eigen hoofd doen neerkomen. En zie, de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg, bracht bericht, ik heb gedaan zoals gij mij bevolen had. Tot zover de lezing vanuit het profetisch woord. De Heere zegen ook straks de verkondiging. We gaan nog een Maranatha-lied met elkaar zingen. Dan komen we er een beetje in voor de komende Maranatha-diensten. 260 Johan de Heer. 260 Johan de Heer. Wij weten het uur niet dat Jezus ziet keren, toch kunnen de tekenen der tijden ons leren. Dat draak komt de dag van des konings regeren, maar zijn tijd weet niet één. Dat kunnen we niet uitrekenen, maar we zien wel aan de tekenen der tijden dat de Heer Jezus staat te komen. Van 260 zingen we het eerste, het derde en het vierde couplet. 1, 3 en 4.
Oh, no.
Ziet, hij komt, laat ons toezien en waken. En het zangkoor zingt nu één zal op de grote markt.
Eén
Broeders en zusters en beste vrienden, ik wees u zo straks erop dat we zien dat de vervulling van het profetisch woord zich versnelt. We zien dat vooral in het Midden-Oosten, maar we zien dat ook in Europa. Europa wordt hoe langer hoe meer losser van de Verenigde Staten van Amerika. En daar moet het ook naartoe, want Europa, het verenigd Europa, zal een korte tijd straks een machtige staat worden. En zal de macht overgeven aan de antichrist. Maar daar wil ik vanavond niet over spreken. Dat gebeurt wel eens een andere keer, als zo de Heer het wil. De apostel Petrus zegt in zijn brief: het einde aller dingen is nabijgekomen. Kom tot bezinning, word nuchter, opdat gij kunt bidden. En bij dat einde aller dingen, daar bedoelt hij ook mee dat er een eind komt aan het tijdperk van de gemeente hier op aarde. Als het einde van dit tijdperk van de gemeente hier op aarde is aangebroken, geliefde, dan zegt mijn Bijbel, dan zal de wereld verzinken in de nacht. We hebben met het jeugdweekend, of het weekend van de jonge gemeente, hebben een film gezien met elkaar. En de film was getiteld Als een dief in de nacht. En de hoofdpersoon in die film was een meisje. Een meisje wat wel in aanraking was gekomen met het evangelie, maar daaraan voorbij was gegaan. Ze had een gelovige man en plotseling hoort ze over de radio dat er een groep mensen was weggenomen en ze ziet haar man niet meer en dan gaat ze op de vlucht. Want ze moet gaan vluchten, want ze wil dat getal 666 niet aanvaarden. Ze gaat die donkere periode van de antichrist tegemoet. Dat leert de Bijbel ook. Als vanavond er een einde zou komen aan het tijdperk van de gemeente hier op aarde, dan gaat deze wereld de nacht tegemoet. God zal toelaten dat de antichrist zich kan openbaren. Men zal dan een teken ontvangen. Het getal 666. En Gods gerichten zullen dan over deze planeet uitbarsten. De dag des Heren, de dag van zijn gerichten, is dan aangebroken. En wie zal dan bestaan als zijn dag aangebroken is? En men kent Jezus niet. We hebben met elkaar gelezen een stukje uit het boek Ezechiël. Misschien voor velen een bekend gedeelte, maar ik dacht ook voor velen een onbekend gedeelte. Het u voorgelezen gedeelte nu bevat een profetie die de profeet Ezechiël, de banneling aan de rivier Kebar, ontving. Een profetie over een ontzettend gericht. Het is een profetische boodschap. Het is een Maranatha-boodschap. Het is ook een evangelisatieboodschap die ik vanavond u doorgeef. Het afschrikwekkend gezicht wat Ezechiël moet beschrijven in Ezechiël 9 heeft in de eerste plaats betrekking op het toenmalig Israël, maar ook het volk van Israël straks. Want ook zal straks nog het volk van Israël een loutering ondergaan. Dat zegt de Bijbel. Ezechiël was dit de profeet die dat op machtige wijze moest verkondigen. Maar Ezechiël was ook de profeet die mocht verkondigen de totale verwerping van Israël, maar ook het totale herstel van Israël. En daar begint Ezechiël 36 mee. Maar weet u, Ezechiël 9 is ook typologisch. Wat bedoel ik daarmee? Ezechiël 9 wijst heen naar het einde der tijden. Zoals hier profetisch het gericht over Jeruzalem, over Israël staat beschreven, zo zal straks de gehele wereld, de wereld die geen rekening wilde houden met de Heer God en die Jezus Christus niet herkende, door Gods gerichten beroerd worden. Hoofdstuk 9 van Ezechiël laat ons aan de ene kant zien de ontzetting van dat gericht, maar ook aan de andere kant de verwondering over de genade Gods. Ezechiël zag dit gezicht en hij zag in dat gezicht mannen des verderfs. We hebben dat gelezen met elkaar. Met vernietigingswapens in de hand. We weten nu wat die vernietigingswapens kunnen zijn. Toen wist men dat nog niet. Met vernietigingswapens in de hand. En terwijl Ezechiël die mannen het oordeel ziet voltrekken over Jeruzalem, rechts en links slaande, we hebben dat gelezen in vers 5 en 6, dat is dan het gericht. En Ezechiël ziet het en hij blijft daar staan ongedeerd en dan roept hij uit in vers 8 in de oude vertaling: en ik was overgebleven. Kijk, dat is de verwondering over de genade Gods. Aan de ene kant ziet hij het gericht. Aan de andere kant ziet hij zichzelf staan in dat profetisch gezicht. En dan kon hij door genade zeggen: en ik was overgebleven. Dat is de genade Gods op zijn groot. Kijk, nooit valt de betekenis van het behoud van eeuwig verderf, behoud van het oordeel, ons helderder in de ogen dan wanneer het onszelf betreft. Dat is de genade Gods op zijn groots. En ik was overgebleven. Oh, de dag zal aanbreken, broeder en zuster, dat u het ook zal uitroepen. Dat u het zal uitroepen. Oh, ik ben gespaard, Heer. Terwijl anderen weggerukt werden. U zegt misschien: ja, maar dat weet ik al. Door genade. Dat is fijn, dat is wonderbaar, dat is heerlijk. Maar over de genade Gods zult u zich straks verwonderen. Op die dag, want wie zijn wij? Het is allemaal genade dat we mogen behoren bij het lichaam van Christus. Tenminste, als u erbij behoort. Als u teken bezit. En daar spreken we vanavond over. Het gericht over deze wereld zal straks aanbreken. Zo waarachtig het gericht toen over Jeruzalem is gekomen en ook straks nog over Jeruzalem zal komen. Zo waarachtig zal de Heer Jezus straks als de rechter deze wereld die hem heeft verworpen oordelen. Ezechiël, de man Gods, moest nu dit gezicht aankondigen, mocht dit gezicht aankondigen. Dat is geen gemakkelijke zaak. Dat wil ik wel even onderstrepen. Oordeelsprofeten waren niet geliefd en zijn nog niet geliefd. Maar hij moest het verkondigen. Hij moest verkondigen wat God ging doen. Maar dat niet alleen. Ik ga dat niet bij u opslaan, maar dat kunt u thuis wel eens opslaan. Diezelfde Ezechiël mocht ook spreken over de genade Gods. In Ezechiël 18 vers 23, daar zegt hij bijvoorbeeld: daar moet hij opschrijven: zou ik een welgevallen hebben aan de dood van een goddeloze? Luidt het woord des Heren? Nee, veel hier. Hieraan dat hij zich bekeren van zijn wegen en leven. En in datzelfde hoofdstuk in Ezechiël 18 staat er in vers 32. Waarom zou het gesterven, o huis Israëls? Want ik heb geen welgevallen aan de dood van een zondaar. Daarom bekeert u en leeft. O Ezechiël moest dus het oordeel aankondigen, maar hij moest ook de genade Gods aankondigen. In deze eindtijd, waar we nu leven, hebben u, jij en ik dezelfde opdracht. We moeten verkondigen. Ja, we moeten verkondigen, dat is nooit zo lieflijk. Dat als de mens zich niet bekeert, dat het oordeel nabij is. We moeten verkondigen dat straks Gods oordelen dit planeetje zullen beroeren. Maar we mogen ook verkondigen: er is een ontkomen. Bekeert u. Kom met je zonde aan de doorboorde voeten van Jezus. Aan de voet van het kruis. Als er iets nodig is in deze tijd, dan zijn het zulke profeten. Geen mensen die vrome praatjes verkondigen en stukjes proza van de kansel. Maar profeten, mannen Gods, door God geroepen, die dit gaan verkondigen. Roepstem Gods. Ezechiël was ook een priester, dat weet u wel. Hij was een profeet en een priester. Alleen als we een priester Gods zijn, dat wil zeggen een kind van God, want ieder kind van God is geroepen tot het priesterschap, kunnen we, moeten we en mogen we deze boodschap verkondigen. en onze priesterdienst vervullen. Tenminste het koninklijk priesterschap. Om uit te gaan in deze wereld. Om te spreken van de grote daden des Heren. De priester stond, maar ook de priester staat. Het kind van God staat tussen God en het volk. Ook u, als je een kind van God bent. Uit welke kerk, uit welke gemeente ook, of gemeenschap. U bent de schakel tussen God en deze wereld. Mijn Bijbel zegt dat u de mond van Christus bent. Alleen u en jij kunt in deze eindtijd, door uw profetisch getuigenis, anderen nog van het oordeel redden. Verstaan we die opdracht? Voeren we deze opdracht uit? Pas wanneer kon Ezechia gaan spreken? Ik zal het u vertellen. Pas wanneer hij geconfronteerd werd met de heerlijkheid des Heren. U kunt dat lezen onder andere in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1, daar mag Ezechia een blik in de hemel werpen. En daar ziet hij de heerlijkheid des Heren gezeten op die mobiele troon. En hij valt op zijn aangezicht als hij dat ziet. Een machtig gezicht. Een geopende hemel. Wel, dat heeft een betekenis. Ook u, jij en ik, we kunnen alleen een roepstem van God zijn. Dan wanneer onze wandel is in de hemel. Als ons openbaren als hemelburgers. En gebruik maken van de geopende hemel. God kan u gebruiken. Als u niet alleen kennis hebt van de liefde Gods. Maar ook van de heerlijkheid. En van de heiligheid Gods. En zijn alomtegenwoordigheid. Toen Ezechiël dat gezicht gezien had. Daar aan de rivier van de Kebar. Die geopende hemel. Als zijn ogenblik die heiligheid en die heerlijkheid des Heren mocht aanschouwen. Daarna kon hij gaan spreken. En mocht hij spreken. Ik kan het even herhalen voor. Omdat het goed in onze gedachte is. Wat zijn dus de voorwaarden voor onze roeping? Om een dienstknecht van de Heere te zijn. Om een getuige van hem te zijn. Ik herhaal het, die geopende hemel beleven. Niet alleen weten, God is liefde. Maar God is ook heilig. En die heilige God kan geen zonde zien. En ten tweede, we moeten het gehele woord van God aanvaarden. In Ezechiël 3, daar staat dat Ezechiël de boekrol, het woord des Heren, moest opeten. Hij moest het zich toe-eigenen. Als we niet het hele woord des Heren aanvaarden, dan kunnen we ook geen zegen zijn voor de anderen. Wat bedoel ik daar nou mee? Het gehele woord des Heren aanvaarden, dat betekent niet alleen geloven dat de Bijbel van Genesis tot Openbaring door God ingegeven is, maar het gehele woord des Heren aanvaarden, dat betekent ook dat woord aanvaarden voor je persoonlijk leven. Op dat woord des Heren ingaan. Dat woord des Heren gebruiken als een leidraad voor je leven. Ten derde, we mogen de wachtersplaats innemen. Ook tegen Ezechiël wordt gezegd, je bent als wachter aangesteld. We moeten waken en bidden. En we mogen als een wachter staan op Jeruzalems muren. En alleen het woord des Heren verkondigen. En geen verhaaltjes. Wel, dat was even de inleiding, dat was het aanloopje. We willen nu teruggaan naar dat oordeel, naar het gericht, wat beschreven staat in Ezechiël 9. U moet ook thuis, je hebt heel wat opdrachten van me, maar dat boek Ezechiël is zeer interessant. U moet thuis eens Ezechiël 8 lezen, zomaar voor jezelf. En in Ezechiël 8, daar worden de schandelijke afgodendiensten van het volk van Israël beschreven, die ze in geheim bedreven. Ze aanbaden de zon, ze hadden allerlei occulte verbindingen met elkaar. Ze bedreven de zonde, ze krenkten de Here. En daarom de straf die in hoofdstuk 9 zo onverbiddelijk werd toegepast, was volkomen rechtvaardig. Daar de Here hen dikwijls had gewaarschuwd. Het was geen onverwacht gericht. Toen de Heere zijn kastijdende hand toen over hen uitstrekte. O, als hier iemand is in ons midden die Jezus Christus niet kent als zijn borg en zaligmaker. Als u niet behouden bent en u bent wel bekend met de weg, dan zal het voor u niet onverwachts komen, ook voor jou niet. Zo ge u niet bekeert, Want u bent zeker vanavond, en u wordt zeker vanavond, gewaarschuwd dat je je moet bekeren. Wanneer ik dit oordeel lees in mijn Bijbel, en ik lees verder in mijn Bijbel van de eeuwige straf die God geeft aan de mens die hem afwijst. Als ik in mijn Bijbel lees van de eeuwige scheiding die de mens straks zal ondergaan als hij de Heer Jezus niet kent. Als ik in mijn Bijbel lees van die plaats waar de worm niet sterft en waar het vuur niet wordt uitgeblust, waar een knersing van de tanden is. Als ik in mijn Bijbel lees van die ontzettende plaats die in het heelal bereid is voor de duivel en voor zijn engelen, maar ook voor hen die de duivel hebben gediend. Als ik deze dingen lees, dan word ik als neerslachtig, broeders en zusters. Dan word ik als neerslachtig, maar het staat in onze Bijbel. Want wat betekent de hel nou? Wat betekent de hel nou? Oh, sommige mensen gaan eraan voorbij en ze zeggen, er is geen hel. Weet je wat de hel betekent? Voor eeuwig. Niet 10 of 20 jaar, maar voor eeuwig. Ik had kunnen behouden worden. Ik had erbij kunnen zijn. Maar ik heb niet gezorgd dat ik het teken van behoud had. Ik weet, sommige mensen vinden het juist in deze eindtijd, en we weten dat wel, we horen dat aan alle kanten, uit de tijd en ouderwets. Daar moet je niet meer over praten. Een modern mens praat daar toch niet over. Zolang ik het leven hier op aarde en in dienst van mijn meester mag staan, zal ik u het gehele woord van God verkondigen en geen woord achterhouden. Want als je de Heer Jezus niet kent, als je niet op reis bent naar de eeuwige heerlijkheid, er zijn mensen die willen de plaats van God innemen. Ze willen op Gods rechterstoel gaan zitten. En ze zeggen, de straffen die de Heer oplegt zijn veel te zwaar. Ach, ik ken de omvang van Gods toorn niet meten. Dat kunnen we niet. Maar hoe het zij, ik ben ervan overtuigd dat die rechtvaardig zal zijn. Geen nodeloze smart zal één van Gods schepselen worden opgelegd. Zelfs zij die straks voor eeuwig verloren gaan, zullen niet meer ontvangen dan de gerechtigheid eist. Niet meer dan ze moeten erkennen verdiend te hebben. Het gericht wat hier geschiet over Jeruzalem, hier wordt voltrokken door 6 mannen met verdelgingswapens in de hand. Ik lees dat nog even met u in het eerste vers, in het tweede eerste vers. Toen riep hij met luide stem te mijn aanhoren, treed nader, gij die aan de stad de straf voltrekken moet, ieder met zijn verdelgingswapen in de hand. En zie, 6 mannen kwamen van de kant van de bovenpoort, die op het noorden uitziet, ieder met zijn vernietigingswapen in de hand. Dit alles wat we nu lezen, broeders en zusters, wijst heen. Wijs profetisch heen naar de nacht die straks zal aanbreken over deze wereld. Deze nacht, hoe zal die beginnen? Deze nacht zal beginnen als God in de persoon van de Heer Jezus Christus de eerste 6 zegels gaat verbreken. En dan komen die paarden naar voren. Dan begint het. Dan begint het oordeel Gods over deze planeet. 6 mannen met vernietigingswapens, met vergeldingswapens. Dan moet u eens opletten, goed opletten. Voordat deze slachting begint, gaat er iets aan vooraf. Vers 2 spreekt ons daarvan. Daar staat in vers 2, vers 2b, ieder met zijn vernietigingswapen in de hand. En 1 man onder hen was, dus te midden onder hen, was in linnen gekleed. En droeg een schrijfkoker aan zijn zijde. Ze
Ze kwamen nader en gingen staan naast het koperen altaar. De heerlijkheid van de God van Israël nu had zich opgegeven van de sjerub waarop ze rustte en zich begeven naar de dorpen van de tempel. En hij riep de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg. En de Heere zeide tot hem, tot die man in linnen gekleed, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem en maak een teken op de voorhoofden. Wat gebeurt daar? Wat hebben we gelezen? Wel, aan deze slachting, aan dit oordeel gaat dus iets vooraf. Vers 2 en 3 spreekt ons van een man in linnen gekleed. Geen twijfel mogelijk. Dat is Jezus. Het is de man van smarte. De man die de doornenkroon droeg. De man die genageld werd aan het kruis. Diezelfde man in linnen gekleed staat nu klaar om hen te verdelgen die zijn bloed niet nodig achten. Ze staan nog bij dat koperen altaar. Dat heeft een betekenis. Dat koperen altaar, dat komen we ook in het boek Openbaring tegen. Dat koperen altaar, dat spreekt ons van de genade Gods openbaard op Golgotha's kruis. Let wel, ze blijven daar nog even staan, zegt vers 4. Er moet nog wat gebeuren. Het gericht, wat straks zal aanvangen, werd vooraf gegaan door een scheiding tussen de goddeloze en tussen Gods kinderen. Want voordat het gericht zal aanvangen, krijgt de man in het linnenkleed de opdracht om mensen een teken te geven. Een man met het linnenkleed moest hij doen. En zolang hij hiermee bezig was, mochten de 6 mannen met hun vernietigingswapens hun werk niet beginnen. Is dat niet wonderbaar? Wat leren we hier nou uit? We leren hier uit wanneer God zich gereed maakt. En God maakt zich gereed op het ogenblik. Wat dacht u? Op deze zondige wereld, die geen rekening meer houdt met God, het te oordelen. Als God zich gereed maakt om zondaars te straffen, dan vergadert hij allereerst zijn heiligen in een veilige plaats. Hij verzegelt die. Hij zet ze apart. Dat is de vaste stelregel bij de Heer. Noach mocht eerst met zijn gezin de ark binnen gaan. En toen kwam het oordeel. Geen vuurstraal kon op Sodom en Gomorra vallen voordat Lot er was uitgehaald. De Heer bewaart de zijne met de grootste zorg. Wanneer de Heer Jezus Christus komt om gericht te houden, luister goed. Dan hebben Gods kinderen, zij die hebben geknield aan de doorboorde voeten van Jezus, niets te vrezen. Daarom hoeven we niet beangst te zijn voor de toekomst. Daarom hoeven we niet bang te zijn voor een alles vernietigende kernoorlog. We weten beter. Voordat het oordeel komt, voordat de uren der verzoeking komt over dit planeetje, worden we weggehaald. Dat zegt de verhoogde Heer in Openbaring 3. Ik wil nu vragen vanavond aan u beneden en ook boven, jonge mensen en ouderen. Bent u al getekend door de man in het linnenkleed? Weet u wat er eigenlijk staat in vers 4? Dat vind ik zo kenmerkend. In vers 4 daar wordt tegen de man in het linnenkleed gezegd. En de Heere zeide tot hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem en maak een teken, dat staat er, een teken op de voorhoofd. En weet u wat er eigenlijk staat? Teken een touw, dat staat er. Dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Tekent een touw op het voorhoofd van die man in. En weet u wat het teken van de touw is? Sommigen weten, dacht ik wel, is het kruis. Is het kruis. Dat staat in de grondtekst. Teken het kruis op het voorhoofd van die mensen. O, ben jij al getekend door de Heer Jezus?
Dat de man in het linnen kleed, bezit je dat teken van het bloed, dat teken van het kruis al. Want het scheidings- en het schiftingsproces is nu gaande. Hebt u het teken op uw voorhoofd? Indien op dit ogenblik, de bazuin zou klinken, dat Jezus de zijne kwam halen, bent u dan onder diegenen die opgewekt worden in heerlijkheid? Gaat u de Heer Jezus tegemoet? Hebt u een kleed overdekkend al uw zonden? Zult gij hem tegemoet gaan als u dat niet weet vanavond? Vlucht dan! In naam van mijn zender vraag ik dat in de armen van Jezus voordat het te laat is. Zult u het met Ezechiël kunnen zeggen door Gods genade? Rondom mij bleef een miljoen achter. Het oordeel tegemoet gaande. Het tijdperk van de antichrist tegemoet gaande. En ik, Heer, ik ben overgebleven. Ik sta hier voor u in dat verheerlijke lichaam. Kunt u dat zeggen straks? Bent u erbij? Let wel, dit oordeel was niet alleen aan die zes mannen toevertrouwd, maar was ook aan de middelaar toevertrouwd. De man in het linnen kleed en de inktkoker aan zijn zijde. Hij was het die de heilige tekende aan hun voorhoofden, maar hij was het ook die het oordeel mede uitvoerde en liet uitvoeren. Het was dezelfde, want hoofdstuk 10 is natuurlijk één geheel met hoofdstuk 9. Dan moet u eens van hoofdstuk 10, vers 2 en 4 met mij lezen. 2 tot 4. Daar staat in hoofdstuk 10, vers 2 tot 4. En hij zeide tot de man die in linnen gekleed was: ga tussen de wieden onder de cherub. Vul uw handen met vurige kolen van tussen de cherubs en strooi die uit over de stad. En voor mijn ogen ging hij daarheen. De cherubs nu stonden aan de rechterzijde van de tempel toen de man erheen ging. En een wolk vervulde de binnenste voorhof. Toen verhief de heerlijkheid des Heren van boven de cherub en begaf zich naar de dorpel van de tempel. De tempel werd vervuld met de wolk. En de voorhof was vol van glans van de heerlijkheid des Heren. Hier wordt ons getekend dat diezelfde man in het linnen kleed, diezelfde Jezus, die u nu wil tekenen, die u nu wil behouden, het is diezelfde Jezus die ook straks het oordeel zal uitvoeren. Let op, geliefde. Als u het met mij gelezen hebt, dit gedeelte, dan hebt u gezien de heerlijkheid Gods woonde nog tussen de cherubs. En daar worden de cherubs boven mee bedoeld. Want we krijgen een blik hier in de hemel. De heerlijkheid Gods woonde nog tussen de cherubs. Dat wil zeggen, de heerlijkheid Gods rustte nog op het verzoendeksel, ziende op het bloed. En zolang die lichtglans daarop nog rustte, werd het oordeel over Jeruzalem en wordt het oordeel over deze wereld nog niet voltrokken. Want God veroordeelt niet in Christus. God kan nog niet oordelen als hij het bloed ziet. Straks mag het zo zeggen. Straks als de genade tijd voorbij is, wordt die bloeddeksel, die beschermdeksel, ook voor deze wereld, weggenomen. Maar nu lezen we hier, de heerlijkheid van God hief zich op van de cherubs, waarop zij was, tot de dorpel van het huis. En toen was het oordeel nabij. Voor degene die niet in Christus zijn. Mijn Bijbel zegt, is diezelfde God die u nu wil redden, straks een verterend vuur. Hij maakt de bode des vredes tot een bode des wraaks. Dezelfde man die met zijn pen de uitverkorene tekende, wierp daarna vuurige stenen op de stad en liet de zes mannen des oordeels hun gang gaan. Wat betekent dat nieuwtestamentisch? Dat betekent nieuwtestamentisch. De Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon overgegeven. De man in het linnen kleed, de dienstknecht. Ik kan geen waarheid in de Bijbel beschrijven die erger is. O mens, zonder Christus in ons midden. Jongeren en ouderen, denk hier aan. Dezelfde Heer die op Golgotha voor u stierf. Dezelfde Heer die nu redder wil zijn. Dezelfde Heer die je nu wil tekenen. De man in het linnen kleed. Diezelfde Heer zal ook straks, als je hem niet aanvaardt, het oordeel uitspreken over je leven. Wat is Jezus voor u? Is Jezus uw redder? Of zal hij uw rechter zijn? Als u Jezus ontmoet straks, als uw rechter, dan zegt mijn Bijbel, als u dan oog in oog met Jezus staat, dan zult u roepen en bidden, bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. Voor het aangezicht, voor het oog van degene die op de troon gezeten is, Openbaring 6. Dat is het. Het is het aangezicht wat we dan zullen zien. Als die Heer Jezus weg blijft nu weer. En plotseling klinkt de bazuin. Ik blijf achter. Dan kom je oog in oog op met Jezus te staan. Door het oordeel heen. En dan is het dat aangezicht. Het zijn die ogen van de heiland. Die over u geweend hebben. Het is dat aangezicht dat bij bloed bevlekt was. En toen het de doornenkroon opkreeg. Het zien van het aangezicht. Het zien van die ogen. Zal voor u en voor jou dan de grootste beschuldiging en veroordeling zijn. Groter dan alle andere oordelen. Want dan zult u de beledigende liefde Gods aanschouwen. O, de Heere verhoede het. Daarom is ook deze avond belegd. De Heere verhoede het. Maak dat je erbij komt. Met de scharen van de Heer Jezus. Met de scharen van de verlosten. En vraag vanavond. In geloof, o Heere, geef me het teken aan mijn voorhoofd. Ik wil u op enkele punten wijzen, of niet te lang uitlopen. Het is een heel diep stuk. Waar begint dat oordeel? Als u met mijn vers 6b leest, vers 6b, daar staat, bij mijn heiligdom moet gij beginnen. Toen begonnen ze bij de mannen. De oudsten die zich voor de tempel bevonden. Stel u eens voor dat deze dag de Heere ons land zou bezoeken met zijn toren. Waar zou hij dan beginnen? Bij de barretjes, bij de homoclubs, bij de publieke vrouw, bij de dancings. Hier gaat hij beginnen. Bij het heiligdom. Dat staat er. Bij het heiligdom moet je beginnen. De Heer zegt, begin bij mijn heiligdom. Petrus zegt in zijn brief. Het oordeel zal beginnen. Maar zo, bij de wereld. Waar staat er? Bij het huis Gods. Het oordeel zal beginnen bij de zogenaamde predikanten. Het oordeel zal beginnen bij de zogenaamde ouderlingen en diakenen. Het oordeel zal beginnen bij de onderwijzers van de jeugd. En bij de leden van de gemeente die geen leden van het lichaam van Christus zijn. Daar begint het oordeel. Want het is nu de tijd, zegt Petrus. Dat het oordeel begint. Nu, bij het huis Gods. Als het bij ons begint. Wat zal het einde zijn? Van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods. Het oordeel Gods zal eerst beginnen bij hen. Uiterlijk meedoen. Uiterlijk meebidden. Meepraten. Meezingen. Innerlijk de Heer Jezus te behoren. Als we door Nederland heen trekken met de evangelisatie kruistocht. Dan hebben we in de eerste plaats een boodschap. En sommige mensen vinden dat vreemd. Maar een boodschap voor godsdienstige mensen die Jezus niet kennen. Want dat is het ontzettend. Als je bekend bent met de dingen. En je kent Jezus niet. Als hier een mens vanavond aanwezig is. U bent bekend met de dingen. U kent de Bijbel. U bent misschien gelovig grootgebracht. Maar er is nog nooit een moment geweest in uw leven. Dat u echt geknield hebt. Bij het kruis van de Heer Jezus. Dat is ontzettend. Dat is het veel erger. Als degene die nog nooit van hem gehoord hebben. Het oordeel zal beginnen. Bij hen die zeggen dat ze leven. Maar die dood zijn. Op die dag als Jezus komt wordt alles openbaar. Openbaar. Of je waarachtig getekend bent of niet. Begin bij mijn heiligdom. Dit woord is ernstig. Voor hen die zichzelf en ook anderen hebben bedrogen. Zult u het zeggen en kunt u het zeggen met Ezechiël? Ik, Heere, ik ben overgebleven. Ik ben overgebleven. Wie ontkwamen nu aan dit oordeel, zo belangrijk? Wie ontkwamen nu aan dit oordeel? Wie waren de mensen die getekend werden en getekend worden nog door de man in het linnen kleed? Lees nog eens met mij vers 4. Daar staat in vers 4. En de Heere zeide tot hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en teken een teken, een kruis, op de voorhoofden der mannen, dus der mensen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. We moeten daar niet overheen lopen. Dat staat niet voor niets in de Bijbel. Bedenk dat het niet mijn woorden zijn, maar de woorden des Heeren. We lezen nergens dat het zwaard des verderfs die stille mensen spaarde die nooit een vlieg kwaad deden. We lezen nergens dat het oordeel voorbij ging aan de scherpzinnige beleiders en de mensen die alles op konden zeggen uit hun hoofd, maar Jezus niet kende. Ook dat zwaard werd niet gespaard voor de zogenaamde Bijbelkennis. Nee, het waren zij die zuchten, kermden en weenden, niet over zichzelf. Heb je met die mensen, heb je ook, hè? Ze hadden met zichzelf bezig, altijd aan het kermen, aan het kreunen. Nee, maar kermen en kreunen voor de gruwelen die bedreven werden om hun heen. Over de zonde die hoogtij viert. En daar bedoel ik nou helemaal niet mee, Gods woord bedoelt dat ook niet, dat we de hele dag moeten huilen. Dat is niet prettig. Laat de blijdschap des Heer uw sterkte zijn. En dat we in het zwart moeten gaan. Dat bedoel ik niet. Maar we mogen ons als Gods kinderen over vele dingen verblijden. Maar als waarachtig Gods liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest, dan gaan we deze wereld zien om ons heen met de ogen van de Heer Jezus. En dan wil ik aan u vragen, mijn broeder en zuster, hier in ons midden, is daar bij u dan nog wel eens een zuchten en een weenen? Als je om je heen kijkt, voor hen die verloren gaan, is er nog wel eens een weenen over de gruwelen die bedreven worden, soms onder een christelijke naam? Wat deed de profeet toen hij zag dat het was overgebleven? Hij wierp zich op zijn aangezicht, vers 8. Hij wierp zich op zijn aangezicht en schreeuwde het uit. En dan roept hij, ach Heere, Heere, gaat gij nu heel het overblijfsel van Israël verdelgen door uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? O geliefde, dit gebed van de profeet kon toen op hetzelfde moment niet verhoord meer worden. Het was te laat. Maar het onze wel. Kind van God, zie toch om je heen. Zie toch om je heen. De wereld gaat haar ondergang tegemoet. In snelle looppas. En als u op uzelf ziet, als jij op jezelf ziet, dan moet u alleen, en dan kunt u alleen maar uitroepen, wat een genade. U hebt mij getrokken, Heere. Ik ben erbij. Ik ben overgebleven. O, bid voor de wereld. Bid voor uw omgeving. Bid voor uw kinderen. En u weet het, u hebt gelezen ook in het maanblad. We hebben erover gesproken. Bid in het geloof voor uw kinderen. Voor uw man, voor uw vrouw die Jezus niet kent. Val op uw knieën met een Ezechiël. En smeek het aan de Heere. En hou het geloof aan diezelfde Heer vast. Smeek de Heer of hij uw kind nog redt voor de telaars. Of hij uw man of uw vrouw nog redt. Uw vriend, uw collega. Want het is zo'n groot wonder. Het is zo'n groot wonder als u getekend bent door de man in het linnen kleed. Ik dacht dat ik het wel eens gezegd had. Maar dan haal ik het vanavond. Straks in de hemel, broeders en zusters, zullen we zien dat ons gebed niet vergeefs is geweest. Nee, we krijgen niet alles op een presenteerblad thuis. Maar het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Straks in de hemel zullen we ons verwonderen over drie grote dingen. Ten eerste, dat we er velen zullen aantreffen die wij er niet hadden verwacht. En ten tweede, dat daar menig een zal ontbreken van wie wij dachten dat hij of zij het eigendom van de Heere was. En ten derde, dat zal de grootste verwondering zijn. Onze eigen tegenwoordigheid zal dan het grootste wonder zijn. Het grootste wonder van genade is: Heere, ik hoor erbij. Ik ben overgebleven. En dat kunt u nu al weten. Dat kunt u nu al weten. U zult er straks verwonderen. Als je daar in het verheerlijkte lichaam zal staan. U kunt het nu al weten. Bent u met God verzoend? Allemaal. Ook op balkon. En hier beneden. Bent u met God verzoend? Hebt u het teken van het kruis op uw voorhoofd? Want als je dat teken nu niet bezit, als je niet gereinigd bent door het bloed, dan krijg je op je voorhoofd straks dat andere teken. En op je rechterhand het teken 666. Kunt u het straks zeggen door genade? Ik ben overgebleven. Als dat niet zo is. De man in het linnen kleed is in ons midden. Onze heiland. En hij gaat de rijen door vanavond. U die niet behouden bent. Jij. Hij staat bij je stil. De man in het linnen kleed staat ook nog bij het altaar. Dat wil zeggen, het kruis is nog opgericht. De deur van de genade staat nog open. Als jij nou vanavond naar hem toe komt, dan komt hij al heel snel naar u toe om u het teken te geven. O, leg vanavond deze eerste Maranatha-dienst van dit seizoen toch in het geloof je handen in de doorboorde hand van Jezus. En zeg het maar heel eenvoudig: Heer Jezus, wilt u nu in mijn leven komen? Wilt u in mijn hart komen, Heer Jezus? En wilt u me dat teken geven? Dat teken wat u ziet. Dat teken van het kruis. Als je dat in het geloof aan hem vraagt, dat je dat nooit hebt gedaan, dan doet hij het. En u bent behouden. En als straks dan de bazuin klinkt, oh, wat een dag zal dat zijn. Dan gaan we hem tegemoet. Glorie. Halleluja. Maranatha. Amen. We hebben een ogenblik van stil gebed met elkaar. Eén keer tot de Heer. De Heer heeft gesproken vanavond. Hij is hier. Als u niet behouden bent, wil hij u redden. Hij wil jou redden. Hij wil je een teken geven nu. In dit stille heilige ogenblik. Wat moet ik doen om behouden te worden? Geloof in de Heer Jezus. Geloof dat Hij het voor jou heeft volbracht, voor u. En dank Hem daarvoor in dit stille ogenblik. Kom met je zonden en je schuld aan Hem toe. En belijd het voor Hem. Maar dank Hem ook dat Hij je schuld en je zonde heeft gedragen. Als je dat gedaan hebt, dan mag je zomaar vragen: Heer Jezus, wilt u nu mij dat teken geven? Dat teken des kruises. Dat teken van uw bloed. Dat teken dat ik erbij ben. Doe het nu. O, stel het niet uit tot je thuis bent. De duivel is zo slim. Hij wil graag dat je nu uitstelt. Maar doe het nu. Hier. Hier is de Heer. De man in het linnen kleed. Hij staat voor je. Hij wil je behouden. Stel het niet uit. Te leven in die laatste uren. Wordt behouden. Heer, wat is het hier stil in dit gebouw? We ervaren en voelen uw tegenwoordigheid. We hebben uw stem gehoord. En Heer, we mogen geloven, als daar beslissingen zijn genomen vanavond, dan staat dat opgetekend bij u. En u zegt dan tot die man en die vrouw, die jongen en dat meisje, niemand, maar dan ook niemand, zal je roven uit mijn hand en uit de hand mijn vaders. Dank u, Heer, voor uw getuigenis, wat we met beide handen mogen aanvaarden. Heere, dank u wel voor deze avond, voor deze eerste Maranatha-avond. Spreek tot ons verder, Heer, ook als we nu straks naar huis gaan. Ons gebed is voor elkaar, dat u alleen, verheerlijkt zal worden in ons leven. Amen. We mogen nu ons dankoffer afstaan aan de Heere. Als de bazuin klinkt, dan kunnen we niets meenemen. Dus dan moet je alles achterlaten. Dus geeft de Heer geen fooi, maar een royale gave. Dat je je ook niet voor de Heer hoeft te schamen als je het afzondert. Nu, we gaan dat doen onder het zingen van lied 856, als ik het goed heb. 856. Hoort gij tot de bruid des Heren die zijn komst wacht in de lucht. En ik hoop zo van harte dat u erbij hoort. Daarvan willen we zingen het eerste en het derde en het vierde. 1, 3 en 4. nog het vijfde, oh mijn hart. Heeg naar die toekomst waar geen dood is, zorg nog bij, ja.
Oh.
Ik kom verschillende kinderen Gods tegen, ook wel hier, maar ook wel in het land. Die meermalen tot me zeggen, ach dominee, het duurt allemaal zo lang. Het duurt me veel te lang, het wordt zo donker. Er staat in de evangelie van Johannes dat de discipelen in het schip waren. Het begon te stormen en Jezus was nog niet gekomen. Maar hij komt op zijn tijd. Dat hebben we met elkaar gezongen. Sanko gaat nu tot slot nog een lied zingen, voor wij ons slotlied zingen. O kind van God, wacht met geduld. In het donkere van de nacht, leun in het geloof op uw Heer en reken op zijn kracht. Het zal komen.
Voordat we het slotlied zingen, mag ik u wijzen op de boekentafel. En die is in de achterzaal opgesteld. Neem eens een kijkje als u wat wil weten over de opname van de gemeente. Dan zijn er verschillende boekjes verkrijgbaar. Daar die behandelen dit onderwerp. Ik beveel dat hartelijk bij u aan. Dus in de achterzaal de boekentafel. Als er iemand in ons midden is die graag met mij wil praten, blijf rustig achter. Heb je de beslissing genomen? Hebt u de beslissing genomen in dat stille ogenblik? En wil u daar even over doorpraten? Wel, we zijn hier nog wel even. En we willen graag met u samen daarover spreken. Zodat we ons ook daarin kunnen verblijden. De volgende Maranatendienst is weer de laatste zondag, alles zo de Heer willen en niet gekomen is. De laatste zondag van oktober, dat is 31 oktober, hervormingsdag. En in verband met hervormingsdag hoop ik alles zo de Heer wil te spreken over het onderwerp. Wie is die vrouw op het scharlakenrode beest? Een belangrijk onderwerp, juist voor deze tijd. De bekende en ook geliefde zangeres Esther Timms zal die avond in ons midden zijn om enkele liederen ter ere van haar heiland te zingen. We gaan tot slot met elkaar zingen een nodigingslied, is 890 uit de bundel van Johan de Heer. 890. Te verheffen tot God, heen gaan naar ons huis. We willen samen bidden om zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus,
De man in het linnen kleed. De liefde van God de Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Amen.